Dit is het Data Nieuws, verzorgd door de Dataloog in samenwerking met Computable.
En welkom bij het Data Nieuws van 17 juni 2020. Dit keer in samenwerking met Computable. En ik zit hier samen met mijn collega Jurjen.
Hey Walter.
Hoi. En natuurlijk met de hoofdredacteur van Computable zelf, Sander Hulsman. Dag, leuk dat je er weer bent. Als ik jou spreek, denk ik altijd gelijk aan goed nieuws uit Nederland. Ik weet niet hoe dat kan.
Goed nieuws uit Nederland en omstreken.
Ja, we beginnen deze uitzending met de TU Delft. Want daar zijn recent twee mooie ontwikkelingen voorbij gekomen. Ten eerste gaat het de inspanning op het gebied van artificial intelligence versnellen. Inmiddels zijn er 8 interdisciplinaire AI-labs gelanceerd. En bij de start komen hier 50 onderzoekers werken. In de loop van dit jaar en in 2021 moeten daar nog eens 16 labs bij komen. Het is de bedoeling dat AI-wetenschappers hierin gaan samenwerken met wetenschappers uit andere disciplines.
En Sander, aan wat voor labs moeten we dan denken?
Ja, nou goed, we gaan ze niet allemaal benoemen, maar ik heb wel wat voorbeelden. Zo verbindt bijvoorbeeld het Machina Lab Machine Learning met de praktisch gerichte materiaalwetenschap. En binnen het AirDrow Lab werken onderzoekers in Geometric Deep Learning samen met onderzoekers in watermanagement. En in het City AI Lab wordt AI ingezet om uit geavanceerde databronnen inzicht te krijgen in hoe steden zijn opgebouwd en de invloed daarvan op het menselijk gedrag.
Maar dat AI, zoals je het zo meldt, is niet het enige waar de TU Delft zich dus mee bezighoudt.
Nee, dat klopt, want de TU Delft heeft namelijk ook recent een virtuele innerlijke stem ontwikkeld voor het verkrijgen van meer sociale vaardigheden. Hierbij wordt virtual reality gecombineerd met virtuele cognitie. Deze innerlijke stem, zoals we dat dan noemen, geeft instructies, terugkoppeling en aanmoediging. Dit systeem kan helpen het geloof in eigen kunnen, de zogenaamde zelfeffectiviteit, te vergroten. Wat mij betreft in ieder geval een mooie innovatie die onzekere mensen echt kan helpen.
Hoe werkt dat dan? Hoe krijg je die interne stem binnen? Heb je dan een koptelefoon? Krijg je een chipje geïmplanteerd?
Dat is mij nu even niet duidelijk hoe deze uitpakt. Maar in ieder geval in de show notes nemen we het artikel mee waar meer informatie te lezen is.
Nou, over innerlijke stem en over bijvoorbeeld ethiek in innerlijke stem. De politie schakelt externe innerlijke stemmen in voor opsporingsonderzoeken. En het is slecht nieuws voor fraudeurs en criminelen in ieder geval. Want wat is er aan de hand? De politie is samen met Tweakers het Blue Web gestart. Digitaal gestart waarin digitale specialisten opgeroepen worden om mee te helpen aan opsporingsonderzoeken. Het start hiervoor een samenwerking met Tweakers. Het betreft een echte opsporingsonderzoeken. Tweakers leden zich kunnen aanmelden om mee te denken bij het oplossen van misdrijven.
Een soort Kaggle voor de politie.
Kijk al tegen criminelen inderdaad. Ja. Nu criminelen steeds vaker technologie inzetten, is het belangrijk dat Blue Web een logische stap is voor de politie. Want ja, ook die kennis hebben ze nodig als het gaat om technologie.
Ja, en ze starten vanuit Blue Web dus een pilot. En dat is het opsporingsonderzoek 26 Ramsey. En dat onderzoek is gericht op criminelen die factuurfraude plegen. En wat doen ze? Ze gaan facturen van bedrijven onderscheppen en gaan ze betalingsgegevens aanpassen. En zo zijn alleen al binnen het onderzoek 26 Ramsey vele honderdduizenden euro's buitgemaakt en witgewassen via bitcoin-constructies. Tot op heden zijn er nog geen aanhoudingen. De politie wil via dit initiatief daar verandering in brengen. Dus denk je daar een steentje aan bij te kunnen dragen, vind je het interessant? Meld je aan voor Blue Web.
Ja, we plaatsen een linkje naar het aanmeldingsformulier van Tweakers op onze show notes van de Computable website.
Ja, en Google die stopt met AI-oplossingen voor oliewinning. Dus we gaan van digitale opsporingstechnieken gelijk door naar goed nieuws. Dat eigenlijk Nederland is binnengekomen via Thijs Wilbrink. Want er is een mooie actie geweest naar aanleiding van een Greenpeace rapport. Google heeft namelijk besloten dat ze geen maatwerk artificiële intelligentie oplossingen meer leveren voor oliewinning. Elk van de 3 grote cloudbedrijven heeft cloud computing contracten met de olie- en gasindustrie. Die specifiek helpen bij de exploratie of productie van olie. En sommigen brengen hun diensten actief op de markt om meer zaken te doen. En deze contracten werken rechtstreeks in tegen de toezeggingen van deze bedrijven om de CO2-uitstoot te verminderen.
Ja, want cloud computing en AI software, opsporingstechnieken, helpen natuurlijk bij de ontdekking, winning, distributie, raffinage, optimalisatie en marketing van gas en olie. En technologische innovaties van hydraulisch breken tot horizontaal boren hebben de schalieboom in de Verenigde Staten helpen aandrijven. En als gevolg daarvan worden de olie- en gasvoorraden die riskant en duur zijn beschouwd, weer geopend voor winning.
Ja, dus dat is fracking, hè? Dat ze in de bodem gaan vroeten, zeg maar.
Ja, en data en simulatiemodellen spelen daarin een grote rol. En cloudbedrijven faciliteren die datagestuurde innovaties om deze vooruitgang voor te bouwen door efficiënt te identificeren en olie- en gasproductie te stimuleren. Ja, en dat gaat natuurlijk eigenlijk in tegen de klimaatdoelstellingen van de grote techreuzen waar we het hier ook over hebben.
Ja, want wist je dat Google een van de grootste zakelijke kopers is van hernieuwbare energie ter wereld?
Nee.
Ja, zij doen projecten van in totaal meer dan 5,5 gigawatt aan duurzame energiecapaciteit. Dat is voldoende capaciteit waarmee ongeveer 5,5 miljoen huishoudens in Nederland van gas, water en alle stroomvoorziening alle stroom kan voorzien.
Wow, dat is een enorme hoeveelheid.
Ja, dat is gigantisch. Echt, daar sta je helemaal niet bij stil. Je denkt dat Google dat is altijd maar beschikbaar. Maar daar staat dus een hele infrastructuur achter te pompen. En Google heeft ook openbare beleidsinitiatieven ondersteund om de toegang tot hernieuwbare energie te vergroten. Zo helpt Google bijvoorbeeld bij het wijzigen van de Taiwanese elektriciteitswet, zodat niet nutsbedrijven rechtstreeks hernieuwbare energie kunnen kopen. Ja, het is wel mooi dat Google dus als een van de eerste technologiebedrijven zich 100% inzet voor hernieuwbare energie. En sinds 2017 hebben zij hun doel bereikt om elk jaar genoeg hernieuwbare energie aan te schaffen om het elektriciteitsverbruik wereldwijd te evenaren. En bovendien zijn ze redelijk transparant in het rapporteren van hun algehele energieverbruik. En dat toont ook weer aan dat hun benadering met betrekking tot de inkoop van hernieuwbare energie effectief is om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. En die is van 4,9 miljoen ton CO2 naar 1,2 miljoen ton CO2 gegaan. En Google zet nu de volgende stap dus om fossiele brandstoffen uit de datacenters wereldwijd te elimineren door 24/7 oplossingen voor hernieuwbare energie na te streven.
Al deze gegevens komen uit een document van het rapport van Greenpeace die hier onderzoek naar gedaan hebben. Naar aanleiding van het onderzoek is dit besluit genomen. Als je meer wil weten kun je in de show notes het rapport nalezen.
Ja, het is ook wel mooi dat er staan ook wat schemaatjes in. Dan zie je bijvoorbeeld dat Google op dit moment nog geen navolging krijgt van de andere marktleiders, Microsoft en Amazon.
Dus als je semi-duurzaam wil inkopen van je cloudproductie, weet je waar je moet zijn.
Feit of fictie?
Ja, een van de doelstellingen van de dataloog is natuurlijk om een genuanceerd verhaal over feiten en ficties te geven en over data science en AI. En wij zijn van mening dat er in de media ofwel een te rooskleurig beeld gegeven wordt over data science en AI, ofwel een doemscenario's. In deze uitzending heb ik twee stukken gevonden en die ik graag naast elkaar wil plaatsen. In BN De Stem stond een stuk over het nieuwe boek van Mirjam Rasch.
Eigenlijk lees je mijn collega dat BN De Stem hierin?
Nee, maar Mirjam Rasch is een collega van de Hogeschool van Amsterdam. En vandaar dat ik haar tegenkwam op mijn tijdlijn van LinkedIn. Zij heeft een nieuw boek geschreven, dat heet Frictie. En dat schetst haar strijdvaardigheid voor en tegen data. Mirjam Rasch weigert genoegen te nemen met de ongebreidelde opmars van data en algoritme in het leven. Ze zegt niet, ik ben tegen data, want ze leveren veel kennis en nut op, maar we moeten er wel voorzichtig mee omgaan. Ze schetst het dataïsme en dat is een soort van geloof in cijfers en data en het eist de hoofdrol op in ons leven. En ze vraagt zich af of dit wel goed is en of dit wel zo is. Op enkele punten in haar artikel van BN De Stem heb ik toch wat kanttekeningen geplaatst. Want wij willen toch als dataloog een genuanceerd verhaal plaatsen. Een van de basisovertuigingen van het geloof in data, zegt zij, is dat het een code vormt waarmee je alles kunt vertalen. Nou, mijn ervaring als data scientist en als PhD'er is toch wel anders. Goede data scientists gaan als eerste uit van het maken van een betere beslissing, juist, tijdig of volledig, en dan pas van data. Zij zegt ook, en dat is wel grappig in dit kader, er is geen ruimte voor het grijze gebied met data en voor context. Nou, een van de eerste dingen die wij onze studenten leren als data scientist is dat het juist gaat om context waar de data zich in bevindt. En dat is zo'n beetje les 1.
Ja, nou heeft ze daar niet ook wel een punt, hè? Dat een algoritme gewoon uitgaat van de informatie die er is en misschien de context, hè, die wij als mens met gezond verstand nu nog heel goed kunnen interpreteren, dat een algoritme dat over het algemeen nog iets minder goed kan?
Ja, daar ben ik het mee eens, Walter, dat je het algoritme, daar kan nog niks mee, maar degene die achter de knoppen zit, de data scientist, zal zich goed moeten inlezen in de context van de data en dan pas een algoritme aanzetten en moet daar ook de verantwoording geven over de keuze die hij gemaakt heeft.
Ja, maar ook in het bedrijfsleven, hè, het computer says no-syndroom is natuurlijk wel gevaarlijk. Hè. Als de uitkomst van een formuliertje is dat het niet mag, terwijl iedereen ziet van er is helemaal niks aan de hand. Dat moeten we wel voorkomen. Nou, ja.
Ja, zeker. Wat zij ook zegt is, de onvoorspelbaarheid van het leven zorgt ervoor dat discussies heel erg nodig zijn. En dat klopt natuurlijk ook. We kunnen niet alles voorspellen, Walter. Soms moeten we als data scientist ook gewoon nee zeggen. Dit willen we niet voorspellen. Zeker als het om niet-lineaire systemen gaat of complexe systemen. Ja, en tot slot zegt zij, data genereren winst. Je kunt de mensen weer overtuigen en betoveren. Ja, dat is eigenlijk, als na 110 uitzendingen van een dataloog, vind ik het een beetje kolder en theoretische bla. Het is namelijk heel lastig voor bedrijven om een positieve business case met AI en data te behalen.
Eigenlijk, als ik ook goed naar jou luister, Jurjen, zeg je van een goede data scientist, die houdt hier rekening mee. En die laat zich niet op het verkeerde been zetten door verkeerde voorspellingen. En die is altijd op zoek naar een goede, eerlijke business case. Klopt dat?
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens, ja.
Ja, dus misschien is het vooral ook een oproep naar de minder goede data scientist om vooral ook dit soort zaken mee te nemen in hun voorspellingen. Nou, we hadden het al even over LinkedIn. Jaring Hiemstra, de directeur van Informed, die plaatste een mooi stuk. Het is een stuk van eind vorig jaar, wat bij NRC als oproep van een wedstrijd geplaatst is, maar nog steeds actueel. En het gaat erover dat ook vooral de publieke sector resultaat moet gaan laten zien van data en AI. En zo schrijft Jaring dat de publieke sector stevige, urgente maatschappelijke opgaven heeft. Waarbij je moet denken aan wat we te doen hebben op het gebied van de alsmaar stijgende zorgkosten. En hoe we anticiperen op klimaatverandering. Nou, in dit blog geeft Jaring enkele tips voor het maatschappelijk implementeren van algoritmes. Er zitten een paar interessante punten in. Hij geeft bijvoorbeeld aan stop met hype projecten en doe wat echt belangrijk is. Omdat te vaak overheden zich de vraag stellen van we moeten iets doen met AI. Maar dat is niet de juiste vraag, want je zou vooral de vraag moeten stellen, hoe gaat AI ons helpen onze kernopgave te realiseren? En denk dan bijvoorbeeld aan hoe je in de zorg de triage met AI de kosten omlaag brengt en de administratielast voor artsen kan reduceren. En ja, dan werkt het niet om op zichzelf staande digitale of AI-strategieën te gaan ontwikkelen. Dat moet gewoon geïntegreerd zijn in de totale aanpak. En er moet expliciet gemaakt worden hoe technologie gaat helpen om de strategische opgave van die organisatie dan daadwerkelijk te realiseren.
Ja, en zoals je al zei, had een aantal tips. Het tweede punt dat mij dan weer erg aanspreekt, en zeker omdat ik thuis ook een hoodie-fan op de bank heb zitten, Hiemstra.
Draag je zelf geen hoodie, Sander?
Nee, ik ben niet van de hoodie, maar goed, ik heb er eentje die wel heel mooi vindt. Dicht de kloof tussen de suits en de hoodies. Data scientists en professionals in maatschappelijke vraagstukken vertoeven te veel in gescheiden werelden. De data scientists werken vaak in de data- en innovatielabs van organisaties. Ze bezoeken AI-congressen en nemen, als ze nog tijd over hebben, deel in hackathons en meetups. Dat is de coole wereld van de hoodies. De suits zijn managers en professionals die in verschillende domeinen hard werken in de normale organisatie. De hoodies en de suits moeten meer samenwerken. Diepgaande domein en AI-kennis is nodig voor werkende oplossingen in maatschappelijke opgaven. Andere tip waar Hiemstra ook nog mee kwam. Stop met verstoppertjes spelen. Juist transparantie leidt tot vertrouwen. Maurits Martijn en Dimitri Tokmetsis wijzen in hun boek Je hebt wel iets te verbergen terecht op het feit dat bedrijven en overheden nogal onduidelijk zijn over hun AI-toepassingen.
En heb ik nog tenslotte nog een tip uit het artikel van hem. Verleid toptalent om nuttigere dingen te gaan doen. Ben ik het ook eigenlijk wel mee eens. Het is een bizar dat een groot deel van de beste wiskundigen en econometristen en informatici nu op dit moment bezig zijn met mensen meer spullen te laten kopen, customer churn en dergelijke te doen, terwijl we eigenlijk forse maatschappelijke opgaven hebben. In het onderwijs of in de media moeten meer maatschappelijke toepassingen van AI aan bod komen.
Ja, dit keer hebben we wel een heel gevarieerd security nieuws. We gaan van quantum safe cryptografie via vrouwelijk security talent. En dan sluiten we af met cybersecurity films. Maar dus eerst die quantum safe cryptografie. Want TNO heeft een nieuwe methode ontwikkeld die tegengaat dat geheime diensten en cybercriminelen straks misbruik kunnen maken van quantumcomputers. De vrees dat de huidige versleutelde data-uitwisseling in een handomdraai is te kraken, wordt daarmee weggenomen. Wat is er gebeurd? TNO heeft hiervoor de technische doorbraak, Advanced Security Proxy gerealiseerd. Die techniek kan worden gebruikt om organisaties quantum safe te maken. Het verbetert de beveiliging van oudere systemen zonder die zelf te bewerken. De programmeerbare hardware kan deze zogenoemde legacy problemen inzichtelijk maken. Tegelijk worden de security risico's ondervangen door data-uitwisseling quantum safe te vercijferen.
Ja, de afgelopen jaren is regelmatig gewaarschuwd dat met een quantumcomputer het natuurlijk gemakkelijk is om complexe versleuteling te doorbreken. Vertrouwelijke informatie zou daardoor onveilig worden. Daarom worden quantum crypto systemen ontwikkeld die ook bestand zijn tegen aanvallen met een quantum computer. De zogenaamde post-quantum cryptografie of quantum safe cryptografie. Mooie term weer.
Ja, en dat de quantum safe cryptografie, hè, dat lijkt me nou echt iets waar vooral de mannen en vrouwen heel hun waarde kunnen toevoegen.
Ja, dat lijkt me ook, maar dat goed ook gesignaleerd, want dat brengt me ook meteen bij het volgende nieuwtje. Want Europa maakt vrouwelijk security talent namelijk zichtbaar.
Jij schudt ze ook zo uit je mouwen, Sander.
Ja, heel goed. Want wat is er dan? De Europese Commissie moedigt namelijk vrouwelijke security experts aan op de voorgrond te gaan treden, actiever te worden in het veld en hun zichtbaarheid te vergroten. Daarvoor heeft zij het Women for Cyber register opgericht, een platform om vrouwelijke professionals werkzaam in cyberbeveiliging met elkaar te verbinden.
Ja, het Europese register moet de gemeenschap van vrouwelijke security professionals met verschillende profielen identificeren en opbouwen. Nou, dus wat gaan ze doen? Ze gaan de onderlinge samenwerking stimuleren, zakelijke kansen inzichtelijk maken. En op deze manier kunnen deelnemers dus ideeën uitwisselen, netwerken met andere vrouwelijke professionals, een agenda van cybersecurity gerelateerde evenementen bekijken. Maar ook biedt de website een lijst met nieuwe mogelijkheden in het veld.
Women for Cyber wil met het register enerzijds vrouwelijke cyberprofessionals zichtbaar maken en anderzijds de jongere generatie aanspreken om een bijdrage te leveren aan de cyberbeveiliging. Bovendien moet het register een referentiepunt zijn voor expertgroeps, organisatoren van evenementen in de media. Als we dan het toch over security nieuws hebben, ook even een mooi Oscar-randje. En dat komt benen bij jullie vandaan, Sander, want je hebt een mooi nieuwtje over films.
Ja, dat klopt, Jurjen. Zoals je wellicht weet hebben wij ook een Belgische website met Computable. En met Computable.be is in dat geval zijn we op zoek gegaan naar de beste cybersecurity film aller tijden. En dan wel internationaal, dus ook Nederland. Hierbij lag vooral de focus op informatieveiligheid en cybersecurity en niet zozeer op spionage of privacy. Uit een longlist met in totaal 76 films die over cybersecurity gaan, werkten we eind mei via een online stream naar een top 10. Deze uitzending werd gepresenteerd door niemand minder dan Mark Vaal, de wereldwijd Chief Information Security Officer bij het Belgische ESCO. En dit bedrijf opereert internationaal in de verpakkingsindustrie. Mark is bovenal een zeer groot filmfan. Inmiddels is ook de winnaar bekend en ik sprak Mark voorafgaand aan deze podcast. Dag Mark, jullie zijn met Computable België dus op zoek gegaan naar de beste security film aller tijden. Hoe zag die zoektocht eruit?
Wel, alles is begonnen 7 jaar geleden met een post op sociale media over iemand die zijn top 5 beste hackerfilms presenteerde. En sindsdien heb ik zelf een lijst aangelegd met alle relevante cybersecurity films, documentaires en tv-series, die ik zelf ook heb gezien. En het centraal thema moet cybersecurity zijn, niet spionage, want dan wordt de lijst wel supergroot. En de teller staat momenteel op 90 films, 21 documentaires en 6 tv-series. En dus dat was eigenlijk de origine van het verhaal.
Zo, dat is een hele lange lijst. Uiteindelijk hebben jullie via een online stream de longlist, die je net benoemd, teruggebracht naar een top 10. Wat waren volgens jou dan die favorieten uit de top 10 en wat was natuurlijk jouw eigen favoriet?
Wel, toen we de aankondiging hebben geplaatst, kwamen direct 2 films naar boven drijven als de favorieten, Wargames en The Net. En dat was uiteraard wel verrassend. Mijn persoonlijke favoriet is Sneakers. Omwille van het feit dat de boodschap in de film centraal nog altijd relevant is vandaag de dag. Het gaat enkel om de informatie. En ook omdat er toch wel veel humor in die film zit.
Ja, je noemt er eigenlijk 2 die bovendrijven. Maar je eigen favoriet, maar uiteindelijk heeft volgens mij jouw favoriet niet gewonnen. Hè? Want welke film heeft er uiteindelijk nou gewonnen en waarom is dat volgens jou?
Klopt. Uiteindelijk heeft The Net uit 1995 het gehaald met 23% van de stemmen op alle 10 films. En dat is opvallend dat zo'n oudere film het toch zeer goed doet in het eindresultaat. En eigenlijk de top 5 waren zelfs films uit de vorige eeuw. Omdat die films in essentie hun tijd ver vooruit waren. En ook omdat veel van die films uiteraard heel veel waarschijnlijk jeugdnostalgie op hebben geroepen bij de stemmers. The Net zelf blijft een heel populaire film. Enerzijds omdat het is een verhaal over een bijna Hitchcockiaans personage. Een onschuldige vrouw die onterecht wordt beschuldigd, die haar identiteit verliest door manipulatie van computersystemen. Dat heeft natuurlijk nog altijd impact en doet denken aan wat er vandaag kan gebeuren. En twee, ook de almacht van het internet, waar meer en meer mensen zich op baseren voor de ultieme waarheid. En uiteraard gaan we niet onder stoelen of banken steken, dat er ook waarschijnlijk wel veel Sandra Bullock-fans hebben gestemd.
Ja, en nu moeten we het natuurlijk allemaal in perspectief plaatsen. Jij hebt al die films de afgelopen jaren gevolgd. Wat heb je daar allemaal zo mee gedaan?
Oh, ik moet zeggen, wat voor mij het meest fascinerende is, is dat in heel veel van die films zitten er heel veel tips verborgen. Goede zaken en slechte zaken wat je kan doen met cybersecurity. En dus naar het bewustzijn verhogen van mensen die niet technisch zijn, kan zo'n film, mits de juiste opdracht, ook een zeer grote bewustzijn verhogende werking hebben op gewone mensen in het bedrijf. Dus als je zegt tegen de mensen, kijk, dit is de film, de opdracht is, haal hier de 10 tips uit. Er zitten 10 tips in verborgen, haal die eruit. Dan gaan die mensen plots met een heel andere met een heel ander paar ogen naar die film gaan kijken. En moeten ze echt notas maken. Ja. En dat is toch moeilijker dan je denkt.
En die tips, je hebt ze volgens mij in een boekje samengevat.
Klopt. Ik heb het privilege gehad om dat samen te vatten in een boekje noemd Informatieveiligheid en Cybersecurity Duiden via de Film. Is vorig jaar gepubliceerd en is in het Nederlands beschikbaar.
Nou, dan zullen wij ervoor zorgen dat er een linkje via de show notes naar het boek beschikbaar is. Dankjewel Mark voor deze toelichting. Volgens mij hebben we een mooie winnaar.
Bedankt.
Dank je.
Ja, kijk, aan de net. Ik kan me dat dus nog herinneren. 1995, Sandra Bullock in de hoofdrol. Een film die nog met floppy disks over floppy disks ging in USB-stickjes. Een tijd die ver vervlogen lijkt. Sander, waarom denk je dat deze film gewonnen heeft?
Ja, ik kan natuurlijk van alles bedenken. Maar volgens mij kan de hoofdrolspeelster zelf dat beter uitleggen waarom de net een terechte winnaar is.
Our whole world is sitting there on a computer. It's in the computer. Everything. Your DMV records, your social security, your credit cards, your medical history. It's all right there. Everyone is stored. And there's like this little electronic shadow on each and every one of us just begging for somebody to screw with. And you know what? They've done it to me. And you know what? They're gonna do it to you. Look.
Ja, treffend verwoord en nog steeds zo waar. Zeker als je je realiseert dat de film dus uit 1995 komt en de inhoud ervan nog steeds actueel is.
Ik wil eigenlijk nog eventjes stilstaan op Black Lives Matter. Nou, met name de privacykans van de demonstraties. Wekelijks ontvang ik van deeplearning.ai, dat is een stuk van Andrew Ng voor kennis, de badge e-mail waarin hij alles, al het nieuwtjes bespreekt. En dat gebruiken de Dataloog Nieuws natuurlijk ook. En deze keer stond er een artikel in over Black Lives Matter en de demonstraties in relatie tot COVID-19.
Ja, dat artikel heet Wie was die gemaskerde demonstrant? En verkopers van gezichtsherkenning werken hun technologie bij terwijl mensen maskers dragen ter bescherming tegen COVID-19. En de politie moet dit opmerken. Nou, wat is nieuw? Bedrijven die computer vision systemen leveren, waaronder tenminste één die wetshandhavingsinstanties in de VS toelevert, zijn trainingsmodellen om verduisterde gezichten te herkennen. Aldus USA Today. Dus wereldwijde protesten ter ondersteuning van de burgerrechten van zwarte mensen hebben de interesse van de politie in de technologie aangewakkerd, terwijl de bezorgdheid over mogelijke schendingen van de burgerlijke vrijheden, ja, opnieuw, ook is opgewekt.
Ja, want wat was er aan de hand? Door neus, mond en kin te verstoppen achter maskers, denken mensen anoniem te blijven. Maar inmiddels trainen bedrijven modellen voor gezichtsherkenning opnieuw om mensen te identificeren op basis alleen van hun bovengezicht. Sommigen beweren het probleem zelfs al te hebben opgelost. Zo heeft Rank One Computing, dat gezichtsherkenningssysteem levert aan 25 Amerikaanse politiediensten, onlangs zijn systeem geüpgraded om mensen te identificeren op basis van ogen en wenkbrauwen. En het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde AI-bedrijf Facewatch, dat zich richt op retailbedrijven, zegt dat hun modellen gemaskerde individuen herkennen. In maart brachten onderzoekers van de Wuhan University een drietal gesimuleerde en echt gemaskerde gezichtsgegevenssets uit, waaronder één met 5000 real-world voorbeelden. De maand erop publiceerde de Amerikaanse startup Workaround een dataset die 1200 gemaskerde selfies bevat die van Instagram zijn geschrapt.
Ja, dus die hoodies die er zijn met hun maskertjes, dat helpt ook niet meer. Ga je mij als hoodies dan maar een suit aantrekken? Dit is natuurlijk een logisch gevolg. Met een minder nauwkeurigheid komt natuurlijk ook de vraag, ja, hoe gaat het met de resultaten van die algoritmes? Veel gezichtsherkenningsmodellen hebben al moeite met de individuen te identificeren, zelfs al zonder maskers. En met name leden van minderheidsgroepen hebben volgens het Amerikaans National Institute of Standards and Technology een groot probleem om onterecht geïdentificeerd te worden. Het bureau kondigde plannen aan om de nauwkeurigheid van gemaskerde gezichtsherkenning te testen, maar schortte de inspanning op tijdens de pandemie.
Waarom doet het ertoe? De twijfelachtige nauwkeurigheid van deze systemen, met name die gericht op gemaskerde individuen, zou de onrechtvaardigheden die huidige protesten willen benadrukken kunnen verergeren. Volgens Andrew Ng, zijn team, kan technologie voor gezichtsherkenning niet echt goed gebruikt worden, totdat het publiek erop kan vertrouwen dat deze systemen nauwkeurig en vrij van vooringenomenheid zijn, zowel institutioneel als algoritmisch.
Nou, daar nog even op voortbedurend. Amazon verbiedt de Amerikaanse politie een jaar lang om hun service recognition, de gezichtsherkenningssoftware, gezichtsherkenningsservices van het bedrijf te gebruiken. Amazon zei vervolgens dat de stop van een jaar is bedoeld, zodat Amerikaanse wetgevers de kans krijgen om wetgeving op te stellen. Die kan worden gereguleerd hoe technologie wordt gebruikt. En dan een quote namens Amazon. We hopen dat dit het congres genoeg tijd zal geven om passende regels op te stellen. We staan klaar om te helpen als daarom wordt gevraagd.
Ja, en voordat we het privacy nieuws afsluiten, wil ik nog even kort teruggrijpen naar een Nederlands privacy nieuwtje. Want de autoriteit persoonsgegevens gaat namelijk ook de nieuwe versie van de tijdelijke noodwet telecomdata nauwgezet beoordelen. De toezichthouder was al kritisch op de eerste versie en bekijkt of het aangepaste wetsvoorstel de privacy beter waarborgt. Met de noodwet krijgt het RIVM maximaal 1 jaar de beschikking over geanonimiseerde locatiegegevens van alle mobiele telefoons. Daarmee kan het instituut de verspreiding van het coronavirus beter monitoren aan de hand van actuele gegevens. De inzet van telecomdata is in de huidige wetgeving niet toegestaan. Bij een wetswijziging moet de privacy daarom wel heel goed zijn gewaarborgd. Het gaat om zeer gevoelige informatie, namelijk wie waar is, dag en nacht. Dit gaat om de privacy van alle Nederlanders en deelname is niet vrijwillig. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt daarom deze nieuwe wet.
Ja, even over context en data dan. Dual SIM-telefoons zitten natuurlijk met een SIM-tje wel heel dicht op elkaar. Dus ik ben me heel benieuwd hoe een RIVM die data gaat analyseren en of ik er niet uitgepikt word met dual SIM-telefoon.
En dan nu, de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van AI en deep learning.
Er wordt wel eens geklaagd over de Nederlandse academische staat van AI. We zouden bijvoorbeeld een brain drain land zijn, waarin onderzoekers na hun PhD het land weer verlaten, zonder dat de kennis hier beklijft. En met name China en de Verenigde Staten worden dan genoemd als landen die ons ver vooruit, voor ons uitlopen. En er wordt ook wel eens zorgen geuit over de positie van Nederland, dat investeringen ook achterlopen bij onze buurlanden. Dat Nederland te weinig AI-talent opleidt en dat het talent massaal naar het buitenland vertrekt. Maar de vraag is dus, hoe staat Nederland er werkelijk echt voor op basis van de data? In een reeks publicaties geeft het Rathenau Instituut, die we ook wel eens eerder uitgenodigd hebben in de Dataloog, inzicht in een aantal ontwikkelingen van AI in Nederland.
Ja, wat blijkt, Nederland kent een hoge circulatie van AI-wetenschappers en slaagt er daarmee in om wetenschappers met een hoge citatie-impact voor een kortere of langere periode aan zich te verbinden. Maar ook wordt er veel internationaal samengewerkt. Dus het merendeel van de AI-publicaties van wetenschappers aan Nederlandse onderzoeksinstellingen is het resultaat van een internationale samenwerking. Dus Nederland realiseert op deze manier eigenlijk een hele hoge kwaliteit van AI-onderzoek.
Ja, en om even een beeld te schetsen in getallen. Over de periode 2009-2018 staat Nederland in termen van het aantal AI-publicaties op de 20ste plek. Onderzoekers verbonden aan Nederlandse instellingen waren betrokken bij 1,2% van de wereldwijde AI-publicaties uit deze periode. China en de Verenigde Staten voeren deze lijst aan en zijn betrokken bij respectievelijk 25,6 en 16,5% van de wereldwijde AI-publicatie-output in deze periode. Als we dan kijken naar de periode 2013-2018, zien we dat AI-publicaties 1,3% van de totale Nederlandse publicatie-output vormen. Dat is lager dan het aandeel AI-publicaties in de totale output van de EU 27 landen, die in totaal op 1,8% staat. Het aantal AI-publicaties nam in deze periode voor Nederland procentueel wel sterk toe, namelijk in totaal 115%. Aan Nederland verbonden AI-wetenschappers hebben gemiddeld 12 jaar ervaring, gemeten naar het aantal jaren dat zij artikelen publiceren in Scopus. Daarmee zijn ze even ervaren als de aan de Verenigde Staten verbonden AI-wetenschappers.
Ja, onderzoekers op Nederlandse bodem doen het dus goed. Als je kijkt naar de mobiliteit van de Nederlandse AI-onderzoekers, dan zien we het volgende. Van de aan Nederland verbonden AI-wetenschappers in de periode tussen 1996 tot 2019 is slechts 26% niet internationaal mobiel geweest. Bijvoorbeeld met de Veni Vidi Fici-beurs. 35% bestaat uit AI-wetenschappers die korte perioden in Nederland hebben doorgebracht, minder dan 2 jaar. Het aantal vertrekkende en binnenkomende wetenschappers voor een periode van meer dan 2 jaar is min of meer gelijk, respectievelijk 14% en 13%. Dus een vergelijkbare samenstelling in mobiliteitscategorieën zien we in het Verenigd Koninkrijk, Canada en Frankrijk. Kortom, zo gek doen we het niet als Nederland, Nederlandse wetenschappers als het gaat om AI.
Zo is dat, Jurren. Een ander wetenschappelijk AI-nieuwtje komt uit Den Haag. Hulporganisaties kunnen straks namelijk meer profiteren van geavanceerde datawetenschappen. Artificial intelligence gaat hen helpen bij het anticiperen op rampen. Het Data Science Initiatief uit Den Haag dus heeft een raamwerk over dit onderwerp gepubliceerd. Hierin staan praktische en ethische richtlijnen voor de toepassing van ethische AI bij humanitair werk. De gedachte is dat AI kan helpen bij de bevordering van vrede, rechtvaardigheid en veiligheid. Het raamwerk is tot stand gekomen op initiatief van de gemeente Den Haag, de Verenigde Naties, het Rode Kruis, UNICEF, het Wereldvoedselprogramma, Harvard en Yale hebben ook ertoe bijgedragen. Geprobeerd is tot een verantwoord gebruik van datawetenschappen en AI te komen. Daarbij zijn de ethische risico's geminimaliseerd.
Nou, ik vind het een heel mooi initiatief. En ook zoals Kate Dodgson, die projectmanager is bij het Data Science Initiative, vertelt. Ja, in die humanitaire sector heb je gewoon te maken met kwetsbare mensen. Dus de gevolgen van een verkeerde keuze kunnen dan behoorlijk zuur zijn. Wat ik mis in het stuk is wat meer context over het raamwerk. Wat het dan precies inhoudt, hoe je er toegang tot kan krijgen. En hoe op welke manier het dan die AI ook daadwerkelijk toegankelijk gaat maken voor NGO's en andere humanitaire instellingen.
Ik heb dan tot slot nog een oproepje. Een oproepje in het academisch nieuws. Want wie is de beste Nederlandse datawetenschapper? Research Data Netherlands zoekt onderzoekers, en dat mag een individu of een groep zijn, die onderzoeksdata beschikbaar maken voor de wetenschap. Zij maken kans op de Nederlandse Dataprijs, die op 18 november, alweer in Den Haag, maar dan wordt die uitgereikt. Deze beschikbaar gemaakte data kunnen andere wetenschappers vervolgens gebruiken voor nieuw of aanvullend onderzoek. De prijs wordt uitgereikt in 3 categorieën. Humanoire en sociale wetenschappen, exacte en technische wetenschappen en medische en levenswetenschappen. In iedere categorie maakt een onderzoeker of een onderzoeksgroep kans op €5.000. Het geldbedrag is bedoeld om de winnende dataset toegankelijk of toegankelijker te maken. Bijvoorbeeld door een symposium te organiseren of de data online te ontsluiten. De winnaar wordt bepaald door een jury. Voor de mensen die graag mee willen doen, om kans te maken op deze prijs, kunnen onderzoekers zichzelf of een andere onderzoeker of onderzoeksgroep nomineren. Dit kan tot 1 juli 2020 via de website researchdata.nl. En een linkje naar de aanmelding nemen we natuurlijk mee in de show notes.
Cloud News.
Ja, de Duitse en Franse ministers van Economie roepen op tot een Europese cloud. Ook niet-Europese bedrijven zijn welkom. De non-profit organisatie achter deze cloud, ook wel Gaia-X, wordt in België gehuisvest. In Gaia-X werken 22 Franse en Duitse bedrijven, waaronder Atos en Siemens, aan een Europese data-infrastructuur van de nieuwste generatie. Daar kunnen bedrijven in alle veiligheid gegevens opslaan en delen. Gaia-X moet uitgroeien tot een eigen Europese cloud. Momenteel is de digitale infrastructuur voor data volledig in handen van Amerikaanse techbedrijven. Ook Chinese concurrenten zijn drukdoende een eigen cloud uit te bouwen.
Hey Sander, dit hebben we toch al eens eerder behandeld in het Dataloog Nieuws met jou. En is het een voorvloeisel hierop?
Ja, dat klopt. Dit is eigenlijk weer een volgende stap in de ontwikkeling van deze Europese cloud. En nu wordt ook dan echt het initiatief genomen om de data-infrastructuur erachter op te gaan zetten. En ook daadwerkelijk uiteindelijk toe te werken naar deze Europese cloud.
Wanneer verwachten ze hem online te hebben?
Voorlopig nog niet. Ze werken naartoe. Dus dat gaat in stappen. Ik weet niet uit mijn hoofd precies wanneer die uiteindelijk online moet zijn.
Nou, hou de Computable website in de gaten.
De dataagenda voor de komende maand.
Ja, nog steeds natuurlijk lastig om evenementen te vinden voor de data-uitagenda. Dus we zoeken toch vooral weer online. En ik heb een webinar gevonden. Het webinar Toekomstverkenning Artificiële Intelligentie. Toekomstonderzoeker en projectleider AI Rudy van Belkom van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek organiseert een webinar voor 30 juni van 9:30 ochtends tot 12:00 middags. Het webinar is een eindsymposium en een boekpresentatie in één. Wat komt er aan bod? Steeds meer organisaties vinden het belangrijk om ethisch verantwoorde AI-toepassingen te ontwikkelen. Maar wat is dat precies, ethisch verantwoord? En hoe ontwerp je een AI-systeem dat aan die ethische richtlijnen voldoet? Dat is het onderwerp van gesprek tijdens dit webinar. Samen met de normcommissie AI van de NEN en het lectoraat Artificiële Intelligentie van de Hogeschool Utrecht ontwikkelde Van Belkom tevens een ethisch ontwerpspel, welke op 30 juni gelanceerd gaat worden. Deelname is kosteloos en inschrijven kan via de link die we in de show notes zullen meenemen.
Ik heb nog een specifiek nieuwtje. AI en andere technologieën in de praktijk van de gezondheidszorg en de gezondheid. Op maandag 6 juli vindt de online bijeenkomst AI Tech AD in het D plaats. Die wordt georganiseerd door de werkgroep Human Capital van de Nederlandse AI Coalitie, de NLAIC. Dit event is bedoeld voor zorgprofessionals en managers of directeuren in de zorg die willen weten wat AI kan betekenen voor de gezondheidssector en hun eigen organisatie. De stand van zaken van AI en andere technologieën binnen de gezondheidszorg komt aan bod aan de hand van use cases die besproken worden en wat de uitdagingen en kansen van AI zijn. Verder zijn er verschillende workshops rondom onderwerpen als implementatie in de praktijk, ethiek in de zorg, datadelen en infrastructuur voor AI. De deelname is exclusief voor deelnemers van de NLAIC, maar er zijn genoeg redenen voor bedrijven om je aan te sluiten bij de Nederlandse AI-coalitie. Ook is er een oproep gedaan voor succesvolle cases te delen. Als je op de Dataloog LinkedIn-pagina kijkt, delen wij een artikel van de NLAIC waar je succesvolle cases kunt delen op het gebied van AI en de gezondheidszorg. Verder een vriend van de show, Kiki van Leeuwen, die al eerder aanwezig is geweest, 2 keer bij ons in de Dataloog, organiseert een meetup on AI in Medical Technology. 2 juli is er een nieuwe meetup daarvan, AI Medical Technology, in collaboration met de Leiden Universiteit en DeepLearning.ai. Bas de Groot gaat er spreken en professor Michel van Putten en data scientist Esme Stoop gaan development and implementation for AI emergency care in neurology bespreken. Interessant genoeg om online mee te maken. Walter, had jij nog een nieuwtje voor de agenda?
Ja, en PyData organiseert jaarlijks een conferentie in Amsterdam, vaak op mooie locaties. Afgelopen 2 jaar was dat bijvoorbeeld bij Booking.com, midden in Amsterdam. Maar dat kan natuurlijk niet op dit moment. Dus wat heeft dit vrij organisatiecomité, wat bestaat uit vrijwilligers, nou gedaan? Ze hebben een online variant gemaakt en dat hebben zij genoemd PyData Fest. En dit event is eigenlijk een PyData-conferentie. Maar goed, 1 dag of 2 dagen, ja, dat is dan ook maar zo kort. Ze hebben er gelijk een hele week van gemaakt. Dus in deze week, dus van 15 tot en met 20 juni, organiseren zij allerlei code breakfasts, open source hackathons, presentaties, Q&A's, Ask Me Anythings. Nou, noem het maar op. Het zit allemaal in die week. Dus voor iedereen die iets doet met Python of met data science, neem even een kijkje op de website van PyData Fest. En zie of er wat voor je bij zit.
Dat was data nieuws voor deze week. We sluiten af met een nieuwe outro van Lara Hagendoorn, die de stem van de Dataloog is voor deze maand. En zij heeft alle intro's en outro's ingesproken van de Dataloog.
Ja, die stemacteurs, voordat je hem erin gooit met de Dataloog, geven we stemacteurs ook de ruimte om zich te ontwikkelen. Hoe zit dat?
Ja, wij geven de beginnende stemacteurs de mogelijkheid om de jingles van de Dataloog in te spreken bij ons. En dan kunnen wij een hele maand lang de jingle van de Dataloog jouw stem laten horen. Deze maand, in september, komt de volgende, staat Lara Hagendoorn. Ze werkt ook bij TNO als recruiter, maar ze is nu ook vandaag stemacteur van de Dataloog. Luister goed, ze heeft een erg mooie stem.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel 1 en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog. Graag tot de volgende keer. En voor nu, tot data!